Het is alweer een heel tijdje geleden dat ik gebeld werd door een mevrouw die zei: Kees, aanstaande zondag spreek je bij ons. En zou het ook zo kunnen zijn dat je een onderwerp zou kunnen behandelen? En het onderwerp is: laat mij met rust. Dat was boeiend. Mijn eerste gedachte was: dan kom ik niet, dat lijkt me het meest rustig. Maar ze zei: nou, dat kunt u door de telefoon niet goed horen, maar het is laat met een D en niet met een T. Het heeft te maken met opladen. U moet opgeladen worden en je niet opgelaten voelen. Ik zeg: oh, het heeft te maken dus met een soort laadpaal. Opgeladen worden, ja, zegt ze. Nou, daar heb ik over nagedacht en toen heb ik er, het was een speciale dienst, iets over gezegd. Maar later dacht ik, ik zou er ook best eens een preek over kunnen maken. En wat meer over kunnen zeggen. En toen ik daarover begon na te denken, toen was het allereerste wat ik kon bedenken, dat was: als ik denk aan opgeladen worden met rust, dan zie ik voor mij het kruis op Golgotha. En dan denk ik, dat kruis op Golgotha, dat is de beste laadpaal die je kunt bedenken. Nou, dat vond ik zelf al aardig gevonden. Maar toen ik verder nadacht, toen dacht ik, nou, het gaat natuurlijk niet alleen om het kruis. Het gaat om degene die eraan hing, om Jezus. En toen dacht ik, voor mij is toch de beste laadpaal Jezus zelf. Want hij heeft gezegd: als je tot mij komt, geef ik je rust. Ik wil je opladen met mijn rust, met mijn aanwezigheid. Ik wil je geven wat je nodig hebt. En toen dacht ik, ja, dan is daar maar één tekst die ik erbij kan lezen. En die tekst wil ik graag met jullie lezen. Die staat in Matteüs hoofdstuk 11. En dan vanaf vers 28 tot en met vers 30. En Jezus als de beste laadpaal voor rust en vrede, die zegt dit. Hij zegt: kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat moet je eigenlijk even goed lezen. Hij zegt niet: leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hij zegt het ietsje anders. Hij zegt: leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Met andere woorden, jullie hebben die fariseeën en die schriftgeleerden, en die zijn allemaal hoogmoedig en God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Je kunt van mij wat leren, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En toen dacht ik, als Jezus dat nou zelf zegt, hè, dan moet je dus naar hem toe komen en dan moet je daarbij hem dus kunnen ontvangen wat echte rust is. Maar wat is echte rust? Want we leven in een wereld vol met onrust. Ik heb wel eens gedacht vroeger dat als je nou maar genoeg geld en bezittingen hebt, dan krijg je ook een stukje rust. Maar dat is helemaal niet waar, hoor. Nou weet ik het niet, want ik heb ze nooit gehad. Maar ik heb wel eens wat gehad. Fieke en ik waren nog niet zo lang getrouwd en we woonden op een flatje in Diemen 2 hoog. En ik had wat oude auto's van het Waterlooplein in Amsterdam kunnen kopen in het verleden, maar dat was allemaal niks, dat stortte in elkaar terwijl je er naar keek. Maar nu had ik een kever, Volkswagen, ken je die nog? Zo'n Volkswagen kever, die stond daar in de straat. En nou ja, wij woonden 2 hoog. En die eerste nachten dat die auto daar stond, ben ik wel 10 keer uit mijn bed geweest om te kijken of die er nog stond. En voor het eerst dacht ik toen: bezit geeft geen rust. Je wordt er alleen maar onrustig van. Je denkt steeds: hoe zal het ermee gaan? En toen kwam ik tot de ontdekking dat op zich dus geld en bezittingen geen rust hoeven te geven. En daarnaast leven we dan ook nog eens in een wereld vol oorlogen. Je komt allemaal opgejaagde mensen tegen. En je denkt: waar vind ik nog rust? En dan ineens is daar Jezus en die zegt tegen je: weet je waar je nou echte rust vindt? Bij mij. En omdat hij het gezegd heeft, betekent dat ook dat ik in principe nooit ergens anders echt de rust kan vinden. Je bereikt het niet met een betere vakantie of een langere rust gewoon in de natuur, maar echte rust is bij hem. Al die andere dingen zijn een soort labmiddelen dat je even tot rust komt, maar je komt niet echt innerlijk tot rust. En dan zegt Jezus nog iets, en dat viel me ineens weer op, dan zegt hij, komt allen tot mij. Dus hij zegt in principe, als je echt tot rust moet komen en wil komen, moet je in beweging komen. Want wat zegt hij? Kom tot mij. Kom in beweging, kom naar mij toe. En als je dan naar hem toe komt, je komt in beweging, je blijft niet zitten waar je zit, dan zul je merken dat als je op hem rekent, hij ook die echte rust geeft. En dat heb ik uitgeprobeerd. En ik kwam tot rust. Maar toen kreeg ik nog iets. Toen kwam ik tot de ontdekking dat als je die rust krijgt, krijg je ook weer kracht. Is je dat wel eens opgevallen? Het staat in een psalm die jullie allemaal kennen. In psalm 23, vers 2 en 3. Daar staat, hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden, paden van gerechtigheid staat er eigenlijk, tot eer van zijn naam. Dus rust en kracht blijken bij elkaar te horen. De goede herder nodigt mij uit na inspanning om te komen rusten in groene weiden. Maar ja, wat zijn dan groene weiden? Betekent dat als het voor je komt dat je gewoon in het gras kunt gaan liggen? Of wat betekent het dan? En toen zag ik in Jeremia hoofdstuk 15, vers 16, daar een mooi antwoord staan. Daar staat namelijk, telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde. Dus eigenlijk is de opdracht om elke dag een poosje te gaan rusten in de groene weiden van het woord. En als je dan rust in die groene weiden van dat woord, dan eet je dat woord en dan doet dat woord waartoe het is gezonden. Je koudt het, je herkoudt het, je overpeinst het, je wordt één met het woord en je ontdekt tot je grote blijdschap dat dat woord doet door jou heen, waartoe God het heeft gezonden en ook door jou wil laten werken. En dat was ook een mooie ontdekking. En toen dacht ik, ja, het is ook niet alleen groene weide, maar hij voert mij ook nog aan vredig water. Ik dacht, nou, ik sta wel vaak droog. Maar ligt dat nou aan de leider of ligt dat nou aan mij? En ik kwam tot de ontdekking dat ik droog sta omdat ik niet altijd drink aan de juiste bronnen. En dan moet ik weer zijn bij Jezus die zegt, ik geef rust. En dan moet ik tot de ontdekking komen dat al mijn bronnen zijn in u. Hij geeft rust. Ik moet daar rusten in die groene weide. Ik moet daar drinken van dat levende water. En dan is daar ineens aanwezig, hij geeft mij nieuwe kracht. Trouwens, heb je ontdekt wie die nieuwe kracht geeft? Aan wie? Mij. En jou? Ons? Dat is mooi. Dat betekent dat je niet opgaat bij Jezus in de massa, maar hij kent je bij naam. Hij kent je heel persoonlijk. Hij zegt, ik geef jou, jou persoonlijk, geef ik nieuwe kracht. En als je dan wandelt op paden van gerechtigheid, op mijn paden, dan zal die kracht ook steeds weer vernieuwd worden. En dan ga je met hem wandelen en dan denk je, nou, dat is mooi, heerlijk, hij geeft mij rust, hij geeft mij kracht, ik wandel met hem. En dan ineens komt dat vervelende vers 4, ken je dat ook nog? Al ga mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Dus toch een donker dal. Waarschijnlijk toch erheen te moeten. Alle jaren dat ik zo gesprekken heb gevoerd met christenen uit diverse denominaties, heb ik steeds mensen ontmoet die zeiden, Kees, het hele leven is een woestijntijd. Ik zei, nou, ik denk niet dat je het goed gelezen hebt. Ja, kijk maar naar het volk Israël, 40 jaar in de woestijn, het hele leven is een woestijntijd. Ik zei, ja, ik zei, hebben er 40 jaar van gemaakt. Maar ze hadden er ook in 11 dagen doorheen kunnen zijn. Maar door hun ongehoorzaamheid en hun gemopper werd het 40 jaar. En dan ging de hele mensenleeftijd ging ten onder in die woestijn. Maar je moet er wel doorheen, maar het is niet je hele leven. Ja, maar dan hebben we ook nog Psalm 23. En dat zegt toch dat ik door een dal moet. Ik zeg, ja, je zegt het goed. Je hoeft er niet te wonen. Je mag er doorheen. En dat heeft elk mens nodig. Want de zegen van de Heer maakt rijk, maar je wordt er niet sterk van. Weet je waar je sterk van wordt? Van je daltijd. Dat is de beste tijd. In het dal groeien ook de meeste vruchten. Fieke en ik zijn op onze vele reizen naar de zendingsposten, ook verschillende malen in Bolivia en Peru enzovoort geweest. En de eerste keer dat we in Peru kwamen, toen moesten we naar Huancayo. En dan moet je vanuit Lima over het Andesgebergte. Zo'n 5000 meter hoog is die pas. En toen we bijna bij de top waren, toen zei ik tegen Fieke, nou, laten we even uit de auto stappen en het laatste stukje lopen. Nou, dat hebben we geweten. Ik was toen nog een stuk jonger, maar we liepen als twee maanreizigers. We kwamen haast niet vooruit. Zo'n gebrek aan zuurstof, ijle lucht daarboven. Boven de boomgrens, koud, guur, groeit niks. En ik zei tegen Fieke, weet je nog dat we vroeger altijd dat liedje zongen? Ik mag wonen op de bergtop in die reine lucht omhoog. Ik zeg tegen haar, ik zing het nooit meer. Ik zou hier voor geen prijs willen wonen. Wat een ellende, je krijgt haast geen lucht. Er groeit niks, koud, guur. Verschrikkelijk. Ik zou blij zijn als ik weer in het dal ben. En dat was ik ook. Het is niet alles, maar het is wel mooi. Want daar breng je vrucht voort. En aan de vruchten kennen we de boom. Ieder mens heeft een tijd nodig om in het dal te zijn. En daar te ontdekken hoe mooi het is om vrucht voort te brengen. En daarvanuit weer verder omhoog te krabbelen en weer uit te delen. En toch te merken, die daltijd moet je niet over willen slaan in je leven. Die heb je nodig. En er was een les. Die les heb ik met jullie nu gedeeld. Dus al ga ik door een donker dal, ik hoef er niet te wonen. Ik ga er alleen maar doorheen. En nou even naar het Nieuwe Testament weer, naar Jezus. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, weet je wat jullie probleem is? Jullie probleem is, ik ben van boven, maar jullie zijn van beneden. En zolang je van beneden bent, zie je de dingen niet goed. Van boven zien de dingen er echt heel anders uit. En toen begreep ik ook ineens wat David bedoelde toen hij zei, met mijn God spring ik over een muur. Ik denk, David ziet het van boven. Dan is die muur geen muur, maar dan is het zo'n riggeltje. Spring je zo overheen? Hij hoeft niet eens te springen, je stapt er gewoon overheen. Ik dacht, wat mooi. Van boven ziet het er anders uit dan van beneden. En hij is van boven. En als ik nou ook van boven ben, dan zie ik al die problemen en al die toestanden en die onvrede en die opgejaagdheid en die onrust, die ziet er ineens heel anders uit vanuit het perspectief van Jezus. Ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Je gaat het anders zien. Ik hou van Joodse wijsheden. En er is een Joodse wijsheid en die gaat als volgt. Een man in Boedapest, die gaat naar de rabbijn en die klaagt dan, het leven is ondraaglijk. Hij zegt, we wonen met z'n negenen op één kamer, wat moet ik doen? En de rabbijn zegt, neem een geit bij je op de kamer. En de man kijkt sceptisch, maar de rabbijn zegt, doe het nou maar en kom over een week terug. En een week later is de man weer terug en al van verre roept hij naar de rabbijn, we zijn nog meer van streek. We kunnen er helemaal niet meer tegen. Die geit is zo ontzettend smerig. En de rabbijn zegt, ga naar huis, laat die geit naar buiten en kom over een week terug. En een week later komt de man stralend terug. En hij zegt tegen de rabbijn, oh, het leven is schitterend. We genieten van elk moment dat er geen geit meer is. We zien de dingen ineens heel anders dan eerst. Weet je wat de kunst is? Om het anders te gaan zien. En je gaat de dingen anders zien als je komt bij die laadpaal. Als je komt bij Jezus. Dan ineens is het net alsof alle problemen gereduceerd worden tot kleine riggeltjes in plaats van enorme muren. Ja, dan moet ik nog een stapje verder met je. Want Jezus zegt op een gegeven moment, alles wat ik de Vader zie doen, doe ik ook. Dus ik denk, als Jezus nou zegt, ik geef rust, dan moet zijn Vader dat ook aangeboden hebben. En zijn vader biedt dat al aan in Jesaja hoofdstuk 46 vers 4. Daar zegt God namelijk zelf, tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb zal ik blijven doen, ik zal je steunen, ik zal je dragen, ik zal je beschermen. Wat een aanbod, hè? Ik zal je dragen, kom maar tot mij. Dat zegt de vader. En dan zegt hij in vers 7 nog iets. Ik wil je dragen, maar er zijn ook mensen met een afgod. En dan staat er in vers 7. Ze nemen hun afgod op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Dus God zegt als het ware, ik zal je dragen, maar als je er idolen en afgoden op nahoudt, moet je ze zelf dragen. En dan is het grappig dat als ik dat aan christenen vertel, dan ze zeggen, wij hebben daar geen last van. En dat blijkt niet waar te zijn. Want ook christenen hebben afgoden en idolen. Zal ik je eens wat vertellen daarover? Je afgod kan je man zijn, of je vrouw, of je kind, of je hond, of je huis, of je smartphone, of je iPhone, of je tablet, of noem het dan maar op. Alles kan gemaakt worden tot een afgod. En elke afgod wordt een last. Want zodra iets of iemand een afgod wordt, moet je het zelf dragen. En ik ontdekte nog iets. In gesprekken met christenen kwam ik regelmatig de zin tegen op de bidstonden. Heer, help mij de last te dragen van mijn zieke man of vrouw of onbekeerde echtgenoten of kinderen of familieleden. En dan denk ik, help mij te dragen? Waar staat dat dan? God zegt, ik zal dragen tot in de grijsheid. Als ik naar Jezus toe kom, zegt hij, werp al je lasten op mij, ik draag het zaakje wel. Dus wat moet ik dan dragen? Ja, nou ja, jullie zijn bijbelvast natuurlijk. Dus jullie weten dat in Galaten 6 vers 2 staat, draag elkaars lasten. Jawel, elkaars. Niet je eigen. Kun je ook nog eens over nadenken. En hoe ver moet ik dan dragen? Nou ben ik opgegroeid met de NBG, dat scheelt een stuk hoor. Ja, in de nieuwe Bijbelvertaling staat ook weer draagt elkaars last. En dat staat ook in die oude Statenvertalingen nog. Maar in de NBG stond het heel veel mooier. Is je dat wel eens opgevallen? Daar staat verdraag elkaars moeilijkheden. Nou, dat scheelt een stuk. Hè? Dragen of verdragen. Laten we wel wezen. Alleen het viel me wel weer op dat dragen in beide woorden aanwezig zijn. Dragen en verdragen. Want bij verdragen kun je ook afvragen hoe ver moet ik nou dragen? Ik moet wel dragen, maar hoe ver dan? Hoe zit dat dan weer? Dus draag elkaars lasten of verdraag elkaars moeilijkheden. En als ik dan al dragen moet, hoe ver dan? Nou, laten we eerst nog even vaststellen, wat voor soort dier zijn wij volgens de Bijbel in de kudde van de Heer? Schapen. En schapen zijn geen lastdieren. Daar heb je ezels voor. En dat wil niemand zijn, laten we wel wezen. Dus schapen zijn lastdieren, ja, hoogstens zijn eigen last van wol. Maar dat is het dan ook. Dat is het eerste wat ik wil vaststellen. Maar op de vraag antwoord geven, moet ik dan wel dragen? Daar kom ik zo op, want ik moet eerst nog iets anders uitleggen. En dat is, waarom hebben we überhaupt de neiging, 1, om te willen dragen... En 2, waarom hebben we de neiging ook steeds te kiezen voor afgoden en idolen? Andere goden. Laten we met die tweede vraag beginnen. Waarom zit in ons allemaal de neiging om ergens iemand op een voetstuk te zetten? Waarom hebben we de neiging om dat te doen? Is het je wel eens opgevallen dat als Israël niet meer de God van Israël achterna loopt, dat ze meteen een andere afgod maken? Gouden kalf. Want ze moeten toch iets hebben om te aanbidden. En dat zit in de constructie van de mens. God heeft die mens zo gemaakt dat hij moet aanbidden. Jij en ik, of je nou gelovig bent of niet, er is altijd iets of iemand die wij moeten aanbidden. Die wij op een voetstuk moeten zetten. Zelfs als we gelovig zijn, kunnen we nog idolen hebben. Zangers, zangeressen, voetballers. En zodra het een idool wordt en het gaat mis met je idool, heb je het niet meer. Dan heb je een rotdag. Want afgoden en idolen moet je zelf dragen. Maar we hebben allemaal de neiging in ons om iets of iemand te aanbidden. En dat klopt ook met wat Jesaja zegt. Die zegt ook, wij zijn gemaakt door God, geschapen om hem te verheerlijken, om hem te eren, om hem te aanbidden. En gelovig of niet, ieder mens heeft iets nodig om op een voetstuk te zetten en dat te aanbidden. Alleen als het een afgod is of een idool, moet je het zelf dragen. En dat is het probleem. Dus het eerste is, we zijn gemaakt om te aanbidden. En als het God niet is, gaan we wat anders aanbidden. Tweede, moeten we nou wel of niet wat dragen? Want de Bijbel zegt toch, draag elkaars lasten. Dan staat tegenover dat Jezus zegt, kom bij mij. Dan staat tegenover dat God zegt, ik zal je dragen. Ik neem het allemaal wel op me, tot in de grijsheid zal ik dat doen. Moeten we dan wel wat dragen? Ja. Tot Jezus. Als je kijkt naar Marcus 2, dan heb je daar die vier vrienden, die dragen hun zieke vriend, hoe ver? Tot Jezus. En dan neemt Jezus het over. Dus je moet wel dragen naar Jezus toe. Maar dat moet geen last zijn. Dat moet een vreugde zijn. Dat moet een gemakkelijk iets zijn. Ik draag jou in gebed naar Jezus toe. En dan komt natuurlijk meteen de vraag, ja, maar Jacobus die zegt toch ook, het geloof zonder de werken is dood. En dat is ook zo. Want als je buurman of je familie ziek is, zul je toch wat moeten doen. Maar het moet geen last worden. Het enige wat je doet is brengen bij Jezus en als hij niet verder kan, ga je hem helpen. Je kookt wat, je maakt wat schoon. Maar op het moment dat het een last wordt, is het niet meer uit vreugde om God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Dus wel helpen. Maar in de eerste plaats brengen tot Jezus, want hij biedt aan te dragen. En dan kan jij heel makkelijk uit liefde nog een aantal dingen doen. En dan zul je merken dat jij ook weer gedragen wordt, omdat je het doet uit liefde. En zo draagt God je ook weer door die omstandigheden heen. Want kijk maar naar die vier vrienden. Zij dragen hun zieke vriend tot Jezus. En dan moet je daar niet te gemakkelijk over denken. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, goed, die vier vrienden brengen hun zieke vriend bij Jezus. Ze komen met het huis, de tuin staat vol mensen, het huis zit vol mensen. En ze zeggen tegen hun vriend, we droppen je in de tuin, verder gaat niet. Nee, dat doen ze niet. Ze gaan tussen de mensen door, op het dak van het huis, breken het dak open, het zal je huis maar wezen. En ze gaan net zo lang door tot ze bij Jezus zijn. En dan kijkt Jezus en die ziet hun geloof, staat er dan in Marcus 2... En hij neemt het over. Want hij is het vlees geworden woord van God. En het woord draagt ons door de omstandigheden heen. En dan komt het meest lastige van alle dingen. Als je iets bij Jezus brengt, moet je het loslaten. Niet loslaten in de zin van dat je er niet meer voor bidt, want je moet blijven bidden. Maar niet vanuit een last, maar vanuit een vreugde. Ik herinner u eraan, Heer, we zijn daar nog steeds mee bezig. Maar u draagt, u zorgt, u helpt ons er doorheen. En dan heb ik nog één voorbeeld van lasten dragen, van opgeladen worden. En dat verhaal kennen jullie allemaal. Jullie kennen het onder het verhaal van de verloren zoon. Maar eigenlijk is dat geen goed opschrift. Het is meer het verhaal van een goede vader met twee zonen. En elke evangelist, ik ook in het verleden, heeft wel eens gesproken over de verloren zoon. En we zijn altijd laaiend enthousiast over de liefde van de vader voor die verloren zoon. Maar ik ben nog steeds hoor, nog steeds laaiend enthousiast. Alleen, ik vind dat die oudste zoon er altijd zo bekaaid afkomt. Het lijkt een beetje een chagrijn. En misschien is dat toch niet helemaal het beeld wat bedoeld is. Kijk, die jongste zoon, die kennen we. En nogmaals, ik ben ontzettend blij dat je altijd terug kunt komen bij de Heer. Wat geweldig. En daar geloof ik nog steeds in. Dus die jongste zoon, die zegt tegen zijn vader, ik wil mijn erfdeel, ik heb er genoeg van, het was leuk bij je, maar ik wil weg. En die vader zegt niet, ik wil je vasthouden. Die vader zegt, oké, hier is je erfdeel, ga je gang. En dan komt er een principe wat je nooit moet vergeten. En dat principe is, voor wie je kiest, door die word je geholpen. En de jongste zoon wordt er prompt geholpen door de wereld. Is je dat wel eens opgevallen? Hij gaat de wereld in, hij kiest voor de wereld. Hij wordt prompt door de wereld geholpen van zijn geld af. En dan heeft hij niks meer en dan zit hij daar bij die zwijnen. En dan denkt hij, ik kies voor mijn vader. En dan gaat hij naar zijn vader toe en die vader komt hem al van verre tegemoet. Voor wie je kiest, door die word je geholpen. Dat principe is nog altijd waar. Dus als jij een keuze maakt voor Jezus, is hij daar prompt om je te helpen. Dan is hij de beste laadpaal. Dat is nog steeds zo. Dat is een mooi verhaal. Komt hij thuis, blij, iedereen blij, behalve zijn broer is dan een beetje zagrijnig dan. Maar nou komt het wat ik naartoe moet. Is het jullie wel eens opgevallen wat die vader zegt tegen die oudste zoon? Hij zegt tegen die oudste zoon, wat maak je nou druk, want al het mijne is het jouwe. Zegt hij niet tegen die jongste zoon. Die heeft zijn erfdeel er al een stuk doorheen gejaagd. Maar hij zegt tegen die oudste, al het mijne is het jouwe. Je had feestjes kunnen bouwen, je had er wat mee kunnen doen. Maar je hebt me altijd trouw gediend. En dat zegt hij tegen die oudste zoon. En die jongste, die kende de vader. Want dat verschil moet je even vasthouden. Hè? Er komen ook mensen gelukkig tot geloof die de vader nooit gekend hebben. En dat die uit de drugswereld en de toestanden komen, dat is gewoon een prachtig getuigenis. Maar nou heb ik iemand, die zat jaren in de gemeente. En die gaat de wereld in. En gelukkig komt hij terug. En hij staat op het podium en hij zegt, ik wou jullie even vertellen, lieve mensen. Ik ben de wereld weer ingegaan, ik had het nooit moeten doen, want het is een rotzooitje. Ik ben aan de drank en de drugs geweest, ik heb het allemaal uitgeprobeerd, maar het geeft geen vrede. En dan hoor ik dat aan en dan denk ik, ja, daarom ga ik ook niet. Maar het is fijn dat je er weer bent, natuurlijk, we zijn allemaal blij. Hebben jullie ook wel eens het gevoel, hè? Gevoel. Dat als je niet aan de drank en drugs en zo geweest bent, dat je in deze maatschappij geen getuigenis hebt. Je moet minimaal iemand vermoord hebben, drugs gebruikt hebben, drank, gespoten hebben, sterke middelen, om een getuigenis te hebben. Want als oudste zoon zit je er altijd. Stel dat je hier altijd alle zondagen zit. En de mensen zeggen, heb je een getuigenis? Dan denk je, ja, wat moet ik zeggen? Ik heb ook wel eens gebeden voor een kwaaltje, het ging over, maar ja, niemand juicht daarvoor. En ik heb ook wel eens gezegd dat er wat met me gebeurd is, maar ja, het was ook niet het einde. En ik kan moeilijk zeggen, ja, ik zit altijd daar op diezelfde stoel. En wat een feest, dan ben je ook klaar met je getuigenis. Maar ik wou even iets duidelijk maken. Als je hier altijd bent, of als christen altijd trouw bent gebleven aan de Heer, laten we dat voorop stellen, dan is dat niet verloren tijd. En dan is dat een prachtige getuigenis. Want trouw vindt men niet bij allen. Bovendien is het zo, als je trouw bent gebleven aan de Heer, weet je wat God dan tegen je zegt? Al het mijne is het jouwe. Alles heb je nog. En je mag het nog gebruiken voor de eer van mijn naam. En weet je wat ik jou ga maken? Ik ga jou maken tot een laadpaal voor je omgeving. Want jij bent iemand die volledig is opgeladen van mijn heerlijkheid. En door mijn heerlijkheid en alles wat ik heb te geven. En als ze bij jou komen, dan ervaren ze de energie en de kracht van het evangelie van mijn aanwezigheid in jou. Want al het mijne is het jouwe. En jij mag daarvan uitdelen in deze wereld, in deze maatschappij. Dus laadpaal zijn is alleen mogelijk als je lang bij de Heer blijft. Want dan ben je zo opgeladen van zijn heerlijkheid, dat alle mensen aansluiting kunnen vinden om nieuwe energie te ontvangen, doordat Jezus in jou is en door jou heen werkt. Oh, wat heerlijk dat je altijd terug kunt komen tot Jezus. Alle verloren zonen en dochters, altijd weer. Prachtig, mooi. Genade van de Heer. Maar wat mooi ook als je trouw bent gebleven in het plan van God. Want dat heeft je gemaakt tot een laadpaal voor zoveel mensen om je heen. En misschien zoek je rust. Ben je ondanks dat je er altijd bent toch onrustig en moe geworden. En wat zou het dan mooi zijn als je iets doet vanmorgen wat Jezus zegt. Jezus zegt, kom tot mij. Ik ben die laadpaal. Ik geef je rust, ik geef je kracht, ik geef je mijn aanwezigheid, ik geef je energie. Ik zal maken dat alles weer mogelijk is als je naar mij toe komt. En als jullie kunnen staan, kom even los van die stoelen. En laten we een moment zijn, staande. Als je niet kunt staan is het ook goed. Maar even staande zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. Laat me een moment voor je mogen bidden. Vader in de hemel, u ziet ons allemaal, zittend of staand. En u kent ons, u weet wie we zijn. En wat we nodig hebben, is rust, is vrede, is kracht. Is laadpaal willen zijn.